Hoi, mijn naam is Cecile Haanstra. En in deze tweede aflevering van de Drieluik van Treefest 2022 gaan we iets meer de diepte in. We speuren en graven in het belangrijke fundament van een voedselbos, namelijk een gezonde bodem. Eén ding is namelijk zeker, zonder een gezonde bodem kan een voedselbos niet bestaan. Je hoort het gesprek met bodemexpert Mark Siepman. Mark gaf op Treefest een lezing over bodemleven, maar zijn gedachtegoed gaat veel verder dan dat. Hij is groot voorstander van relationeel denken en legt in deze aflevering uit hoe dit denken helpt bij het begrijpen van niet alleen voedselbossen, maar ook klimaat- en gezondheidsproblemen. Mark is gefascineerd door de complexiteit van leven, zowel leven in de bodem als het leven op aarde in zijn geheel. Wiegend tussen micro en macro, tussen het biologische en het holistische, weet Mark het ingewikkelde te ontvouwen. Hiermee zullen we deze aflevering dus letterlijk en figuurlijk de bodem in. Welkom. Allereerst zou je kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet in het dagelijks leven.
Oké, ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik ben Mark Siepman, dat weet ik wel. Maar ik ben op het moment aan het verpoppen. Dat wil zeggen dat ik van alles heb gedaan de afgelopen 10 jaar. Ik heb heel veel lezingen gegeven, cursussen, workshops. Ik heb 3 boeken vertaald. En op een gegeven moment liep ik daar een beetje in vast eigenlijk. En kreeg het gevoel van, ja, is dit eigenlijk wel wat ik nog wil? En dus toen heb ik aangekondigd dat ik minder lezingen ging geven. En nu ben ik een boek aan het schrijven. En ik moet eventjes gaan ontdekken waar ik nog verder mee aan de slag wil eigenlijk.
Oké, okay. Ja. Een bezige bij dus.
Ja, wel bezig, maar ook een beetje aan het, aan het in mezelf keren. Misschien is dat een goed woord. Dat ik eventjes bij mezelf te rade ga en denk van, ja, wat wil ik nou eigenlijk echt? Want ik heb het gevoel dat er... dat ik te veel aan de oppervlakte blijf nu.
Ja.
Dus ik wil meer de diepte in kunnen.
En waar gaat u dan het liefst de diepte in? Welke onderwerpen, welke thema's? Waar houdt u zich mee bezig?
De afgelopen 10 jaar heb ik me vooral met de bodem bezig gehouden.
Dus letterlijk de diepte in.
Ja, letterlijk de diepte in.
Oké. Okay.
Maar die bodem is vreselijk interessant. Maar ik kwam er in de loop van de jaren kwam ik erachter dat ik... Nou, echt dat die bodem met alles te maken heeft.
Ja.
En er is werkelijk geen thema waar het niet mee te maken heeft. Dus mijn interesse werd natuurlijk steeds breder. En op een gegeven moment merkte ik gewoon van, ja, mensen vroegen mij voor de bodem. En als ik dan over andere dingen begon te praten, ja, dan weer terug naar de bodem, weet je wel. En dat frustreerde mij op een gegeven moment een beetje. Ik wil ook graag over die andere dingen kunnen praten. Dus toen ben ik ook lezingen en cursussen gaan aanbieden die veel breder waren. Daar wil ik nu een beetje gaan kijken van wat zou mijn nieuwe aanbod dan kunnen zijn.
Ja, tof.
Of ga ik het heel anders doen? Dat kan ook nog.
Ja. Ja. Hey, en wat gaat u hier vandaag doen op Treefest?
Ja, ik heb een workshop lezing over de bodem, maar dan heel specifiek over schimmels.
Ja.
Heel veel mensen zijn zich eigenlijk niet van bewust dat er een heel schimmeldradennetwerk onder de bodem is, of in de bodem is, die eigenlijk ongelooflijke functies vervult.
Mycelium, toch?
Ja, mycelium is de naam van een schimmelnetwerk, inderdaad. Bepaalde schimmels, dat zijn de zogeheten mycorrhizale schimmels, die werken samen met planten en bomen. En ik heb daar vorig jaar een boek over vertaald. En dat is super interessant.
Ja.
Maar heel veel mensen hebben nog niet eens van de term mycorrhizale schimmels gehoord.
Nee, dit is ook mijn eerste keer.
Ja.
Ja.
En terwijl dus vrijwel alle planten, ergens tussen de 85 en de 95% van alle planten en bomen, die werkt samen met die schimmels en zou niet kunnen overleven zonder.
Wauw.
Ja.
Wauw.
Dus ja, en dan is het heel belangrijk natuurlijk dat wij een beetje algemene kennis krijgen over wat hebben die schimmels dan nodig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze goed functioneren? En wat gaat er mis als je bijvoorbeeld te veel stikstof in de bodem krijgt. Ja. En wat voor effect heeft dat niet alleen op de gezondheid van de schimmel, maar daarmee dus ook op de gezondheid van de boom en de plant.
Ja.
En dat, nou ja, dat wil ik een beetje gaan vertellen.
Dus eigenlijk gaat u verborgen kennis over de grond opgraven in een workshop.
Ja, kennis van de archeologie.
Mooi. Oh, dat vind ik een mooie term. Hey, en we staan op een voedselbos. Hoe zou u het fenomeen voedselbos kunnen linken aan wat waar u zich in specificeert? Dus in grond, in...
Nou ja, wat je... waar ik eigenlijk vanaf het begin af aan mee bezig was, is dat als je de bodem verstoort, dat je dus allerlei relaties vernietigt en daarmee eigenlijk de werking van de functie van de bodem eigenlijk verstoort en verandert. En dat kan hele dramatische gevolgen hebben. En het is dus zaak om op zoek te gaan naar voedselsystemen waarbij de bodem zo min mogelijk of zelfs helemaal niet hoeft te verstoren. Zodat die schimmeldradennetwerken zich kunnen herstellen, maar ook dat mollen hun werk kunnen doen, woelmuizen, slakken, de bacteriën, de protozoa. Er zitten ongeveer een kwart van alle biodiversiteit leeft tenminste deeltijds ondergrond.
Ja.
En hoe meer wij daarin verstoren, ja, hoe minder biodiversiteit overblijft, hoe groter onze problemen worden. En voedselbossen zijn gewoon eigenlijk een heel goede manier om zonder de bodem te verstoren voedsel te kunnen produceren. Dus wat je dan krijgt is dat in de loop van de jaren dat de hoeveelheid relaties steeds verder toeneemt. Dat de complexiteit steeds verder toeneemt. En dat daardoor de veerkracht, de zelforganisatie en de gezondheid steeds verder toeneemt. Want dat is allemaal afhankelijk van relaties.
Ja.
En relaties zijn dingen die wij niet zien, maar die echt overal zijn.
Ja,
ja.
Onderweg naar dit busje had u het ook al over dat u zich ook richt op complexiteit en gezondheid. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Oeh, in het kort.
In één zin, nee, grap.
ja, kijk, alles en iedereen is relationeel. Wij zijn geen individu. Wij zijn onze relaties. En dat kun je... een voorbeeld daarvan is onze darmflora. Wij bevatten meer bacteriële cellen in ons lichaam dan we menselijke cellen hebben.
Ja.
Dus, en daar gaan wij dus onnoemelijk veel relaties mee aan. Want menselijke cellen 37 biljoen. Dus de bacteriële cellen is nog meer. En daar zitten dus biljoenen relaties zijn er. Waar we eigenlijk maar helemaal weinig van weten. Dus wij zijn eigenlijk wandelende ecosystemen.
Ja.
En naast die bacteriën hebben we natuurlijk ook nog mijten en nematoden en bacteriofagen en gods weet wat allemaal op en in ons leven. Er leven zelfs schimmels en bacteriën in onze hersenen. We weten helemaal niet wat we daar doen, maar...
We hebben schimmels in onze hersenen?
Ja.
Wat vertel je me nu? Wauw.
En zo ontdekken we steeds meer dat eigenlijk micro-organismen echt letterlijk overal zijn.
Ja.
En dat de planeet eigenlijk een bacteriële planeet is.
Ja.
Want als je gaat kijken naar de biomassa, dan zie je dat ongeveer 82-83% van alle biomassa is plantaardig. Dus planten, bomen, algen en cyanobacteriën. En dat ongeveer 12,8% van alle biomassa bacterieel is.
Zo.
Ja, dus nog maar 5% over van al het andere leven op aarde. Nou, daarvan is 2,3% schimmel. En wij mensen maken maar een lullige 0,01% uit.
Nee.
Wij zijn bijna niks. Nee.
Wij zijn bijna niks.
Nee.
En wat kunnen we doen met deze kennis?
Wat kunnen we daarmee doen? Nou, dat we dus eigenlijk ons ten diepste moeten realiseren dat we op een bacteriële wereld leven.
Ja.
En dat net als onze darmflora, die bacteriën in de bodem, maar ook in de atmosfeer, diep in de oceaan, diep ondergronds, dat die allemaal een bepaalde intelligentie in zich dragen. Dat daar een hele complexe samenlevingen zijn die waarschijnlijk hele ingewikkelde dingen doen die wij zelf niet kunnen.
En ook dus hele waardevolle dingen.
Ja.
En ik denk dat ook misschien de link is met voedselbossen. Dat als wij samenwerken, als wij organisaties creëren met bacteriën en schimmels.
Ja.
Dat er al heel veel moois kan ontstaan. Namelijk een voedselbos.
Bijvoorbeeld, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Maar het gaat dus veel verder dan alleen maar een voedselbos. Hè. Het gaat dus ook over dat het ervoor zorgt dat wat je in een voedselbos hebt, dat daar veel meer gezondmakende stoffen in zitten. Die wij keihard nodig hebben voor onze gezondheid. Het gaat zelfs verder dat bacteriën en schimmels die produceren sporen, bloemen die produceren pollen. En dat zijn allemaal bio-aerosolen die hoog in de atmosfeer terechtkomen en daar condensatiekernen vormen, zodat je gezonde regenval krijgt. Dus de waterkringloop is ook afhankelijk van micro-organismen.
Ja.
Dus het, door ervoor te zorgen dat er veel bomen zijn, zorgt er ook voor dat er meer regen is. En dat die regenval ook veel gelijkmatiger is. Dat je niet maandenlange droogte hebt en dan ineens weer extreme regenval.
Ja.
Want dat is niet wenselijk natuurlijk.
Nee. Ik snap dat dit inderdaad de term complexiteit...
Ja.
ik snap dat het complex is, zeg
ja,
maar.
Echt alles ja. hangt samen.
Ja.
En zolang we alleen maar kijken naar objecten en de relaties tussen die objecten niet zien en ook niet kennen, dan, ja, dan meer dan echt even uitgaan dat die relaties er zijn, kunnen we niet. En dat we dus door zo min mogelijk te verstoren, organismen en dus ook systemen de kans geven om zichzelf te organiseren.
Ja.
En zelforganisatie is de meest krachtige iets dat er is. Het is onvoorstelbaar hoe sterk zelforganisatie werkt. Dat moet je echt ervaren. Ik ga straks ook even een oefening doen, de driehoekoefening, om mensen te laten ervaren hoe sterk zelforganisatie werkt.
Hoe werkt die opdracht dan? Hoe is die opdracht?
Nou, het is heel simpel. Je kiest in die groep die kiest twee mensen waarmee die probeert een driehoek te vormen. Het enige wat hij hoeft te doen is die twee mensen in de gaten houden en proberen daar een gelijke afstand tot te houden. Meer hoeft hij niet te doen. Maar dat gaat iedereen doen, dus iedereen is constant in beweging. Dus je krijgt een systeem dat constant op zoek is naar een nieuw dynamisch evenwicht. Soms komt het stil te staan, maar heel vaak ook niet. En je ziet dus dat iedereen eigenlijk een hele eenvoudige opdracht heeft, maar daardoor al een heel complex systeem ontstaat. Want als je namelijk zou proberen om van buitenaf iedereen te gaan aansturen en ze zeggen van nou, nu moet jij daar gaan staan, nu moet jij daar gaan staan, dan zou dat veel meer energie kosten dan wanneer je gewoon zegt van nou jongens, organiseer het lekker zelf. En als je dat ervaart, ja, dan snap je ook veel beter hoe dus bijvoorbeeld een voedselbos beter kan functioneren als je zo min mogelijk ingrijpt. Omdat je dan die zelforganisatie een kans geeft.
Ja. Ja,
en op het moment dat je dus die zelforganisatie een kans geeft, ontstaan er meer relaties. En als er meer relaties zijn, dan pas heb je dus de zelforganisatie. Op het moment dat je die relatie gaat verstoren, dan krijg je chaos. Chaos is het ontbreken van relaties.
Ja.
En dan pas krijg je echt problemen.
Ja. Ja. Oké, dus we moeten chaos vermijden, zelforganisatie stimuleren.
Ja. En daarvoor zijn dus relaties nodig, daarvoor is communicatie nodig. En dat is natuurlijk iets waar we in onze menselijke samenleving ook heel veel van kunnen leren, van die ecosystemen. Omdat wij zijn verleerd om te communiceren.
Vindt u?
Ja.
Je? Sorry.
Wij kunnen... Wij zijn heel slecht geworden in luisteren. We hebben overal oordelen over. En het is voor ons steeds moeilijker geworden om eigenlijk oordeelloos luisteren naar mensen en proberen om dus in dialoog te gaan, om eigenlijk vragen te stellen, om elkaar beter te leren begrijpen.
Ja.
We gaan veel te snel in de aanval en zeggen van nee, jij hebt ongelijk, ik heb gelijk. En dan wordt het een discussie en daar wordt niemand wijzer van een discussie.
Nee.
Alleen als je gaat proberen elkaar beter te begrijpen, wordt iedereen daar wijzer van. Omdat iedereen namelijk een unieke kijk op de zaak heeft.
Ja.
En hoe groter de diversiteit aan kijken op de zaak, hoe groter de groepsintelligentie wordt. Dus als je een groep experts bij elkaar zet, zit er een kleinere groepsintelligentie in dan wanneer je een groep met een hele diverse achtergrond bij elkaar zet en daar die dialoog dus in faciliteert.
Ja.
En diezelfde groepsintelligentie zie je dus ook in micro-organismen.
Ja.
Die communiceren ook constant. Dus jouw darmflora die is hyperintelligent. De er wordt wel gezegd, en ik begin er wel in te geloven, dat je darmflora, dat dat eigenlijk je eerste brein is. Hmm. En dus je hersenen, je tweede brein.
Ja, mooi.
En dat, als dat zo is, dan zouden we dus ook het microbioom van onze planeet moeten zien als het brein van onze planeet.
Ik vind het mooi hoe je steeds inzoomt en uitzoomt. Dus kleine groepen observeert en grote groepen. Is dat volgens u ook een soort oplossing? Of een tool om oplossingen te bedenken, ook in het kader van klimaatproblemen, in het kader van de voedselbosbeweging?
Nou, ik denk wel dat het slim is om alles in behapbare stukjes te hakken. Maar je moet het daarna inderdaad ook weer in elkaar zetten. Want anders dan verlies je dus weer dat totaal overzicht. Hè. Je moet het holistisch bekijken. En wij zitten nu gewoon heel erg vast in een beetje reductionistisch en ik wil machinistisch zeggen.
Marginaliseren?
Nee.
Marxistisch? Nee.
Dat we alles als een machine bekijken.
Ja, geautomatiseerd.
Dus, en daar zit een heel groot verschil tussen machines en levende systemen. Een vliegtuig is een gecompliceerd systeem. Ja, er zitten heel veel onderdelen in. En die onderdelen hebben ook heel veel relaties met elkaar. Maar dat is eindig. En die relaties die zijn ook heel statisch. Maar in een levend systeem, een vogel bijvoorbeeld, daar zitten eigenlijk vrijwel oneindig aantal onderdelen in. En die onderdelen hebben ook een praktisch oneindig aantal relaties met elkaar. En die relaties zijn ook constant aan verandering onderhevig. Het is een dynamisch systeem. En een vliegtuig kun je dus uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. En daarna kun je er ook weer mee vliegen als je dat goed hebt gedaan. Maar een vogel, daar kun je dat niet mee doen. Je kunt hem uit elkaar halen en een klein beetje in elkaar zetten, maar hij zal daarna niet meer vliegen. En dat haalt dus echt het leven eruit, omdat je dus talloze relaties vernietigt.
Ja.
En een vogel, ja, daar is het duidelijk bij, maar dat geldt dus precies hetzelfde voor de bodem of een bos of een ander ecosysteem. Je kunt het niet uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en verwachten dat de werking precies hetzelfde zal zijn.
Ja.
Omdat je heel veel relaties vernietigt.
Mooi. Ja. Heel mooi. Nog één vraag. Los van de complexiteit van het leven op aarde. Wat is voor u, welke toekomst zie jij in voor voedselbossen?
Ik denk dat voedselbossen een hele belangrijke plek in onze voedselvoorziening kunnen innemen, omdat ze enerzijds heel weinig energie input nodig hebben en heel veel energie kunnen leveren. In onze huidige landbouw, daar moet je 8 calorieën in stoppen om er 1 calorie uit te halen. Nou, dat is onmogelijk. Dat kan alleen maar door er dus heel veel fossiele energie in te stoppen. Dus voedselbossen, daar is het andersom bij. Daar kun je meer energie uithalen dan je erin stopt. Maar ook de kwaliteit van het voedsel is hoger. Omdat er dus meer relaties zijn, zijn er meer fytonutriënten, meer micronutriënten in die planten die we eten. Waardoor ze gewoon dus voor ons gezonder zijn. Dat wil niet zeggen dat eenjarigen weg moeten. Maar we hebben nu echt een absurde focus erop.
Ja.
Er zijn zo vreselijk veel eenjarige dingen die we eten. En het is in principe niet nodig. En wat wij eten, dat zijn allemaal gedomesticeerde planten die eigenlijk waar de bitterstoffen zijn uitgehaald bijvoorbeeld, omdat we dat lekkerder vinden.
Ja.
Maar dat betekent wel dat we dus heel veel voedingsstoffen missen.
We eten eigenlijk een soort snoepgroente en fruit.
Ja.
Ja.
En het is soms letterlijk zo dat je sommige fruit kun je beter niet eten. Gewoon omdat er zoveel suiker in zit en zo weinig voedingsstoffen meer.
Wauw.
Ja. Er zijn voorbeelden gevonden van appels. Als je daar 50 jaar geleden 1 appel van at, dan kreeg je even voedingsstoffen kreeg je binnen wanneer je er nu 50 van eet.
Oh, bizar.
Ja, dus dat krijg je gewoon niet meer aangegeten. Dus de verhouding tussen de hoeveelheid calorieën en de hoeveelheid voedingsstoffen, die is volkomen scheef geworden.
Ja.
Dus dat betekent dat je dus eigenlijk die planten weer een kans moet geven om dit te verwilderen.
Te verwilderen, ja.
Ja, zodat ze dus meer voedingsstoffen gaan bevatten. Zodat wij dus meer ja, gezondmakende voedingsstoffen binnenkrijgen. In verhouding tot de hoeveelheid calorieën die we binnenkrijgen.
Ja.
En nou ja, ook daar kan dus die voedselbos een belangrijke rol in spelen. En niet alleen maar door de bomen en de struiken die je plant, maar ook door de wilde planten die er kunnen groeien.
Ja, prachtig. Dus niet alleen maar voor de biodiversiteit, maar ook voor onze eigen gezondheid.
Ja, het een staat niet los van het ander.
Nee,
dus.
Dat is zeker waar.
Ja.
Het is complex en allemaal verbonden.
Ja, precies. Ja.
Oké, okay, dan wil ik het hierbij afronden. Hartstikke bedankt en veel succes vandaag.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dit was aflevering 2 van de driedelige serie over TreeFest 2022. De volgende aflevering zoomen we uit en kijken we met Frank Gorter naar de stand van zaken met betrekking tot de voedselbosbeweging in Nederland. Tot dan, joe!